Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
We lezen, en dat is onze eerste lezing, later in het Nieuwe Testament uit de eerste brief van Petrus, de apostel. En daarvan uit het tweede hoofdstuk 6 versen. Ik noem uit de eerste brief van de apostel Petrus, het tweede hoofdstuk, daarvan de versen 1 tot en met 6. En het opschrift luidt: de levende steen en het heilige volk. En de apostel schrijft ons het volgende: leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen, die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En tot zover deze eerste lezing. De tweede lezing vinden we in het evangelie naar Marcus. En daarvan het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 16. En daarvan de versen 9 tot en met 20. Ik noem u het evangelie naar Marcus. En daarvan lezen we uit hoofdstuk 16 de versen 9 tot en met 20. En dan lezen we Gods woord aldus. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar zij geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl ze aanlagen. En hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden, die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen ze spreken, slangen zullen ze oppakken. En als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hun beslist niet schaden. Op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere bewerkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. En tot zover de lezing uit de Bijbel. Zalig die het woord van God niet alleen horen, maar het ook in hun hart bewaren en die eruit leven. Halleluja. De tekst voor de prediking vinden we in de brief aan Petrus. En uit dat tweede hoofdstuk, vers 4 en het eerste deel van vers 5. en komt naar hem toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hemelvaart is zo'n dag tussenin. Het is geen zondag. En heel Nederland lijkt wel onderweg te zijn op deze dag. En waar het allemaal om draait, wel, dat zijn we vaak vergeten. En dat zou niet zo moeten zijn. Hemelvaart is een dag waarop een zeker heimwee zich van de leerlingen meester maakt en dus ook van ons. Hun meester gaat weg en nu moeten ze het zelf doen. Het is alsof je als jongere volwassen wordt en op kamers gaat of uit huis gaat. Het is prachtig om zelf verder te mogen en tegelijk is het ook lastig. Je moet alle beslissingen zelf nemen. En dit is dan nog ernstiger, omdat je als je uit huis gaat altijd nog wel weer terug kunt. Maar Jezus gaat weg en de leerlingen zien hem verdwijnen. Een wolk onttrekt hem aan hun gezicht. En dan, ja, wat moeten ze dan? Eerst maar wachten. En later lezen we ook aan het eind van het Markus-evangelie. Onderweg met dat woord dat hij ze heeft geleerd. Zo waren wij, kinderen, onderweg. We waren voor het eerst naar een eiland gegaan, naar Terschelling in dit geval. Na de lange reis, we kwamen vanuit Deventer en de overtocht, waren we in het dorpje Hoorn aangekomen, in het huisje waar wij de vakantie zouden doorbrengen. En ja, een eiland, daar is strand en daar is zee. En dat wilden we wel eens zien, wij kinderen. Dus na het eten gingen we onderweg om het strand te zoeken. De duinen in, omhoog en weer naar beneden. En nog een duin verder. En weer een duin. En nog een duin verder. En hoe ver je ook keek, er waren alleen maar duinen. En de zee en het strand nergens te vinden. Dus uiteindelijk gaven we de moed op en gingen maar weer terug naar het huisje. De volgende dag merkten we dat het strand zelfs met de fiets een heel eind weg was. Wel, leven lijkt soms op zo'n tocht door de duinen. Je weet dat de zee van jouw verlangen ergens achter de duinen ligt. Je weet niet precies waar. En die duinen, het zijn er vaak zoveel en ze zijn vaak hoog. Het zijn de angsten die je uit je jeugd meedraagt. Het is het lijden dat een dierbare moet ondergaan. De twijfel of alles wat je hebt meegekregen van je gelovige ouders wel waar is. En elk volgend duin neemt de verzoeking toe tot je de moed opgeeft. En ik reis nog wat door Nederland en ik proef soms in gemeenten zo'n geest van wanhoop. Ze gaan nog wel door, maar meer omdat ze dat zo gewend zijn dan omdat ze gedreven zijn door een geloof in de boodschap van de Bijbel en de verwachting van het nieuwe dat komen gaat. Ik zit aan het bed van een vrouw in het ziekenhuis die heel ernstig ziek is. En ze worstelt met haar geloof en ze vraagt, sta ik er niet alleen voor? Ik bid zo hard, zo intens en ik merk niks. Ik vraag ook niks aan de Heere, maar ik leg al mijn noden aan hem voor, maar luistert hij wel? En dat is de aanvechting aan de gemeente van alle tijden, maar zeker ook vandaag. Wat is de waarde van geloof? Wat is de waarde van gemeente zijn? heeft het wel zin dat wij week in week uit in dit huis samenkomen. En daartoe is het goed om een eindje mee te lopen met die eerste gemeenteleden. Aan het eind van het evangelie naar Marcus ontmoeten we ze. En we ontmoeten ze eigenlijk in een soort van drie groepen. Mensen die het kostbaarste wat ze hebben zijn kwijtgeraakt. En in wanhoop en vertwijfeling zoeken hoe ze nu verder moeten. Omdat de kern uit hun leven is weggevallen. En de eerste groep die we zien is maar heel klein. Dat is een groepje van één enkele mens, een vrouw. Maria Magdalena heet ze. Ze kan het thuis niet uithouden. Dus ze moet weg en ze loopt maar wat. En waar kan je dan anders uitkomen dan bij dat graf waar ze Jezus neergelegd hebben? Jezus, haar meester. Haar enige hoop in leven en in sterven. En hij is er niet meer. Dood, onbereikbaar. Ze zoekt niet de levende Heer. Want waarom zou ze? Ze is stuk geslagen door de dood. Kapot gelopen. Maar al zwervend bij dat graf van Jezus vindt ze niet alleen niks, maar minder dan niks. Het graf van haar geliefde meester is leeg en waar is hij? Hebben ze hem nog weggehaald? Die eerste mens onderweg, die vrouw Maria Magdalena, weet niet waar ze het zoeken moet. En als Jezus achter haar staat, herkent ze hem niet. Hoe zou ze ook? Dood is immers dood, dat was toen zo en dat is nu zo. Pas als Jezus het initiatief neemt en haar aanspreekt bij haar naam, Maria, weet ze het opeens, herkent ze hem en belijdt ze dat hij het is. Rabboni, meestertje, zegt ze. Prachtig, wat een mooie manier van zeggen. En ze gaat terug vol van de vreugde om het hervonden leven van Jezus, de levende Heer. En ze straalt het uit en niemand die haar getuigenis hoort, gelooft haar. De tweede groep, dat is wel een groepje, het zijn er twee. En zij reageren anders dan Maria op het grote verlies dat ze geleden hebben. Na de kruisiging en de begrafenis zien ze maar één uitweg, dat is: laten we maar weer teruggaan naar waar we vandaan komen. Terug naar normaal. En normaal is hun dagelijks leven in, denken we, dat deze twee mensen zijn de mensen die uit Emmaus afkomstig waren. En onderweg voegt zich iemand bij hen, een derde. En waarom niet? Hij is welkom. Maar dat hij meer dan gewoon is, snappen ze niet. Kunnen ze ook niet begrijpen. Dood is immers dood. En als je uitlegt wat de betekenis is van alles wat ze hebben meegemaakt, dan komt er toch wel iets van vreugde in hun hart, maar het helpt allemaal niet echt. Pas als ze thuis in Emmaus zijn en hij hun metgezel het brood breekt, begrijpen ze wie hij is. En ze gaan terug, vol van die vreugde dat ze de Heer gevonden hebben. En ze komen binnen in een zaal waar de dood heerst en niemand gelooft ze. De derde groep is veel groter. Dat is misschien wel de belangrijkste groep voor ons gevoel. Dat zijn de leerlingen van Jezus, zijn vertrouwelingen, die ervoor kiezen om samen te zijn en hun verdriet en vertwijfeling te delen. Hoe lang hun onderlinge band zal duren, nu de kern weggevallen is, weten ze niet, maar ze zoeken elkaar op. En opeens verbreekt Jezus zelf die vertwijfeling en die wanhoop staat in hun midden. En ze kunnen er niet meer omheen, hij leeft. De levende Heer is hun wanhoop en ongeloof te machtig. De levende Heer stuurt ze erop uit, trekt de wereld in, verkondigt het evangelie. aan de hele schepping geeft hij ze als opdracht mee. Zij hebben de grootste schat die er in deze wereld te vinden is. De boodschap dat de dode Jezus is opgestaan. Dat hij onze levende Heer is. En dat is geen filosofische waarheid. Het is levende werkelijkheid. Echt gebeurd. En zo komt in 3 stappen de heiland de kring van zijn vrienden binnen. En zo groeit daar heel klein nog de gemeenschap die wij kerk noemen. De Kyriake, wat van de Kyrios is van de Heer. De kerk zoals die ook al heel lang hier in Watergang en Ilpendam samenkomt. Maar pas op. Merk je hoe in al deze 3 ontmoetingen de activiteit eigenlijk uitgaat alleen maar van Jezus? De anderen doen niks, ze kunnen eigenlijk niks meer. En soms moet je zeggen, dat is geloof. Onafhankelijk van mijn inspanningen, van mijn verlangens. Geloof, dat komt als een blikseminslag in je leven. Ik denk dat het mijn grootvader zo overkwam. Hij woonde in Amsterdam en had van huis uit niks van geloof meegekregen. Hij groeide op in een atheïstische, anarchistische omgeving. Wars van elk respect voor gezag. En daar werd hij geraakt door God. En heel zijn leven stelde hij vervolgens in dienst van de Heere die hem geroepen had. Hij gaf zijn baan op, ging aan een andere school werken die niet gesubsidieerd was in die tijd. En kon niet anders dan vertellen over dat prachtige dat hij beleefd had. Hij was een ongelovige zoals je die vandaag 1000-voudig tegenkomt. Alleen was dit meer dan 100 jaar geleden. Aan het begin van de vorige eeuw. En ook toen al bleek de Heere God machtiger dan een atheïstische opvoeding. Als een blikseminslag kan geloof je overkomen. Senkrecht von oben, schrijft de grote theoloog Karl Barth, loodrecht naar beneden slaat Gods aanwezigheid in. Gelukkig blijft het daar niet bij. Dat is niet het enige wat we te zeggen hebben. Want Petrus schrijft, jij moet je bij hem voegen. Wij, u en ik, moeten in beweging komen. Petrus zegt, je moet wat doen. Je mag niet stil gaan zitten wachten tot die blikseminslag van God jou raakt. Het kan je overkomen, maar het heeft geen zin om te gaan zitten en wachten. Kom in beweging. Natuurlijk grijpt God nog steeds bliksemachtig in deze wereld. Mensen vragen wel eens, werkt God nog vandaag? Net als die vrouw die ik in het ziekenhuis tegenkwam. Werkt God vandaag nog? En mijn overtuiging is altijd geweest dat dat het geval is. Maar ik maak het ook mee. En nog onlangs kwam ik een man tegen, net 50 geworden. Zijn huwelijk op de klippen gelopen. 2 kinderen. Zijn baan weg, ontslagen. En toen had hij helemaal niks meer. En wat moet je dan? Hij zat, net als Job zou je kunnen zeggen, op de puinhoop van zijn leven. En dan en daar besluit hij, en waarom doet hij dat? Om God te zoeken. Er is iets van een uitzending geweest voor de radio of de televisie, een dienst. En dat raakte hem in zijn hart. En hij is gaan zoeken, is bij ons in de gemeente terechtgekomen. We zijn in gesprek geraakt. En hij zegt, ik wil mijn kinderen laten dopen. Dat hebben we niet gedaan, want daar waren we helemaal niet mee bezig toen. En ik wil ja tegen God zeggen. En hij doet belijdenis binnenkort. Als een blikseminslag in zijn leven. En het gebeurt, is 1 voorbeeld. Maar als u om u heen kijkt en luistert naar de omgeving waarin u zelf bent, dan zult u het met me eens zijn. Zult u ook ervaren dat u diezelfde dingen meemaakt. Misschien in uw eigen leven wel. Steeds weer komt de Heere God naar ons toe en vraagt: kom in beweging. Start die zoektocht. En dan niet naar de Heer die verdwenen is achter die wolk, maar hier in deze wereld waar we elkaar op moeten zoeken en in Christus naam met elkaar onderweg mogen. Voeg je bij die levende steen, zegt de apostel Petrus. Het is zo bijzonder als je de Bijbel leest. Er staat altijd meer dan je zomaar hoort. Dat voegen bij heeft een prachtige, diepe betekenis. Ten diepste betekent het de intieme omgang van man en vrouw samen. Dat is voegen bij. En als je dat weet, dan lees je de tekst ook wel heel anders. Het is het laatste, zou je kunnen zeggen, wat God van jou en mij vraagt. Door de apostel Petrus. Hij vraagt om een gemeenschap waarin je werkelijk van harte mee wilt doen. Waar je werkelijk in wilt horen. Niet voor niks wordt de verbondenheid van de opgestane Christus met zijn gemeente vaak vergeleken met een bruiloft. De Heer is de bruidegom. Wij, u en ik, zijn de bruid. Er wordt activiteit van ons gevraagd, een keuze om niet mee te drijven met wat iedereen doet, maar om een eigen weg te gaan die geïnspireerd is door het evangelie. Want die levende steen is wel door de mensen afgekeurd en weggegooid. Als je kiest voor geloof, kiest om bij de gemeente te horen, dan kies je niet per se een succesformule. Dan kies je niet voor de grootst mogelijke voordelen of zo. Je kiest voor een andere manier van leven. Voor een manier van geloven die je verbindt met het dragend principe met de Heere God zelf. Want Hij sluit zijn verbond met ons mensen. Dat lees je de hele Bijbel door. En Hij doet dat door de verdrukking heen, door de dood heen zelfs. Niet voor niets staat er in dat prachtige bruidsboek Hooglied een prachtige tekst: sterker dan de dood is de liefde. En dat is toch wat Pasen, wat de opstandingsdag ten diepste wil zeggen. Ongelooflijke boodschap die aan u en mij gegeven wordt. En wat een weerstand roept die boodschap op. In dat gesprek met die vrouw in het ziekenhuis heb ik dat proberen door te geven. Dat God met haar begaan is, dat hij luistert. En dat was haar eigen probleem. Dat ze wel deugde in de ogen van haar moeder. En ook in die ogen van God. Dat alle tekort voldaan is in het lijden en sterven van de Heiland. Dat offer betekent licht. Zoals Petrus even verderop in zijn brief onder woorden brengt. We zijn uit de duisternis weggeroepen en we mogen in Gods wonderbaar licht staan. Die man van 50, die zijn leven opeens een andere richting gaf en die dus belijdenis gaat doen, staat in dat wonderbare licht van God. In 2017, nog steeds. Daarover gaat het vandaag. Want Petrus roept niet in de eerste plaats op. Niet in de eerste plaats tot die intieme relatie met de Heiland, met God. De hoofdzin in het gedeelte is: laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Jij wordt geroepen om de weg van geloof te gaan. Een weg die toekomst heeft. Een weg die uitkomt in het nieuwe Jeruzalem. Kerk gaat altijd verder, want ze weet dat er over de horizon van deze wereld uitzicht is, dat God daar wacht op ons. En onderweg worden wij opgeroepen om ook deze gemeente telkens opnieuw vorm te geven. Ook als er straks, en dat hopen we, snel een nieuwe herder en leraar mag zijn. En juist dan zijn wij, die levende stenen, brood nodig. Soms centraal als je gevraagd wordt om in de kerkenraad een plek in te nemen. Maar op al die andere plekken ook in de gemeente. Het is zo belangrijk dat we samen die gemeente dragen. Een geestelijk huis voor ons allemaal. Want Christus is naar de hemel gegaan. Dat is hemelvaart. En je kunt erover lezen. En wat je dan merkt is dat er opeens niks meer te zien is. Alles wat je concreet in handen had, valt als het ware weg. En die handen, die lege handen van jou en mij, die moeten gevuld worden. En die worden gevuld. Op Pinksteren worden ze gevuld met de Heilige Geest. En tot die tijd is het wachten. Vandaag wachten we op de Geest die komt. Maar het is niet een wachten vol wanhoop. Want we hebben de levende Heer ontmoet. En dat hij ons nu alleen laat, betekent niet dat hij ons in de steek laat. Het betekent dat hij vertrouwen in u en jou en mij heeft. En dat hij van ons verwacht dat wij die boodschap vorm zullen geven en verder zullen dragen. Dat wij in deze wereld getuigen zullen zijn van de Heer die niet dood is, maar leeft. Die ons voorgegaan is naar de hemel en die daar zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En plaatsgemaakt heeft in dat huis waar ook wij thuis verwacht worden. Daarvan mogen we getuigen hier op deze wereld, hier in onze eigen omgeving, in onze eigen gemeente. We mogen elkaar daaraan steunen, ook als we straks deze dag op een hele bijzondere manier zullen invullen. Laten we dat vasthouden en merken hoe belangrijk ieder van ons is. Een levende steen in het gebouw van die wereldwijde gemeente van onze Heiland, onze Heer Jezus Christus. Lof zij hem in eeuwigheid. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.